Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Koning Auto. Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning Auto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18 plus.
Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws.
Hey Chris, hoe is het?
Nou, dit was een zwaar weekendje, moet ik eerlijk zeggen. Nou, want dat was even aanpoten.
Nou, maar ik moet zeggen, ik heb toch zelden iemand zo energiek rond zien lopen 4 dagen lang. Want het was niet normaal. Maar hoe is het, zeg ik, omdat ik net even die gridwalk aan het terugkijken was. En hoe jij Adrian Newey nog even voor de camera tevoorschijn toverde. Dat was een historisch televisiemoment nu al.
Ja, nee, het was hartstikke leuk, man. Want ik deed natuurlijk die gridwalk met Stefan.
Nou, jij deed hem vooral inderdaad.
Nee, maar ik vind dat zij het... Weet je, zij kan gewoon veel beter interviewen, weet je, goede vragen stellen. Ik kan ze meer erbij trekken en ik denk dat het gewoon een goede combinatie was. En zij deed het goed met Seidel en met wie hadden we nog meer allemaal? We hebben er zoveel gehad. Maar de opdracht was natuurlijk ook gewoon dat we vanaf de studio nu eindelijk ook een beetje de tijd kregen om gewoon die gridwalk te doen.
Ja.
En wat celebrities aan te spreken. Maar ik heb er eigenlijk weinig gezien. Weet je, op een gegeven moment had ik de baas van Tommy Hilfiger. En iedereen dacht, ja, wie is dat?
Ja,
weet
ja
je,
maar er waren
iemand
best
die
veel...
Albert Kuip kleding aan het verkopen was.
Er waren best veel influencers zo met 300 miljoen volgers. Alleen die herken ik allemaal niet. Ja, dat zou met jou niet anders zijn.
Nou, ik al helemaal niet. Nee. Ik heb geen Instagram en alles.
Maar het leuke was...
Ja, ik heb het wel.
Ja, dat weten we nu wel. En 0 volgers. En ja. Maar het leuke was dat de mensen van Viaplay zeiden... Chris, jij krijgt zondag niet je eigen microfoon op de grid. Maar dat maakt er geen reet uit.
Ze dachten dat ze me daarmee een beetje onder controle kregen.
Nou.
Maar die kwamen van een koude kermis thuis. Dat was heel gezellig. Het
was echt leuk.
Op een gegeven moment... Maar het was ook wel moeilijk, want je loopt over die grid. Hè? Dus je begint vooraan natuurlijk bij Ferrari. En dan is het natuurlijk zo van, televisiewerk is toch gewoon iets compleet anders als zoals jij met schrijven doet of zoals wij met de podcast doet. Dan heb je veel meer ruimte en je kan rustig overleggen. En televisie is allemaal snel, snel, snel. En dan word je altijd een beetje, weet je, denk ik ook al een beetje nerveus van. Want op een gegeven moment heb je een heel verhaal in je hoofd, die kan het niet kwijt. Daar heb jij ook last van, denk ik. Of heb je er geen last van als je een keer wordt gevraagd voor een interview?
Nee, bij mij gaat het allemaal heel soepel doorgaans.
Godverdomme. Dit is niet waar. Dit is echt niet waar. Wat ben jij een verschrikkelijk mannetje, zeg.
Nee, maar
niet
even alle gekheid op een stokje. Ik denk dat we wel weer nader tot elkaar zijn... we zijn nader tot elkaar gekomen. Naar elkaar toegegroeid. We hebben een gezellig weekend gehad, hè? Samen gegeten. Ja. Zaten nog op een boot uitgekomen.
Ja, het was een enerverend weekendje, ja.
Ja.
Dat kan je wel stellen, ja.
En het leuke is, je hebt afgelopen week ook een column bij ons in de krant geschreven. En als ik daar even op inhaak, want ik kreeg best wel veel vragen en ik snap die vragen ook wel. Dat mensen zeggen van waarom zijn mensen zo lyrisch over Monaco? Je kan niet inhalen, het is toch hartstikke saai normaal gesproken. En natuurlijk hebben we nu door de regenval natuurlijk best wel een enerverende zondag gehad, maar... Ja, jij hebt het in je column ook proberen uit te leggen. Het is natuurlijk wel te begrijpen als je het op de tv ziet. Maar als je daar bent en rondloopt, ja, jij woont er. Dan heb je toch zoiets van, dat ademt toch Formule 1, hè? Maar kijk, ik snap dat je daar voor de televisie geen boodschap aan heeft. Maar ja, ik kan het toch niet voorstellen dat die van de kalender verdwijnt. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren, overigens.
Maar ik begrijp de mensen thuis ook nog wel. Want je zit natuurlijk niet in het weekend voor de televisie, voor de race natuurlijk, om alleen maar die shots te hebben van de haven, van de boten, van de mensen, weet je, tribunes, nee. De mooie historische gebouwen, weet je, dat heb je ook nog een paar minuten gezien. Maar het blijft iets aparts voor de coureurs. Het is een keer een ander weekend. Het is een weekend wat gefocust is op een qualifying. Op dat ene rondje voor de maximale prestaties. Dus dat wil zeggen dat je alles uit de auto moet halen om maar te zorgen dat je goede grippositie hebt voor de race. Ja, en dat is een hele andere approach als dat je normaal in een raceweekend hebt. Ja, in een normaal raceweekend willen ze natuurlijk ook natuurlijk voor pole position gaan. Maar je hebt meer mogelijkheden door zo'n race heen met strategieën en dat soort dingetjes allemaal. En er is meer ruimte en je hebt een langere DRS-zones. Dus er zijn meer mogelijkheden. Dus het is niet gelijk dat je op zaterdag hebt van shit, ik heb een echte slechte qualifying gehad. En nu kan ik niet meer naar voren rijden. Wat wel het geval is in Monaco natuurlijk. In Monaco weet je gewoon, daar zag je ook gewoon op een gegeven moment, ja, Lewis, Alonso, Hamilton, Max. Je zag ze toch allemaal een beetje.
Lewis, Alonso en Hamilton. Maar ja, je bedoelt.
Ja, oké. Ja. Gaan we echt serieus. Zo beginnen echt serieus op de maandagochtend. Echt waar? Ja,
ik wil wel een hele dag opzitten, joh. Het wekkertje ging alweer half
vijf.
Ik
heb nu al spijt dat ik je echt uitgenodigd heb. Zo. Het is echt niet te doen. Gelukkig was het eerste en laatste weekend samen.
Ja.
Weet je. Je zag ook aan Max, hè, dat op een gegeven moment ook een beetje die energie weg liep en ook bij Alonso en ook bij Lewis, weet je, dat ze weten dat het moeilijk gaat worden voor de zondagrace. Dat je echt iets moet gebeuren waardoor je weer een beetje een soort casino krijgt qua posities. Mm-hmm. En dat is het mooie van Monaco. En het was ook het eerste weekend, ik weet niet hoe lang geleden, maar dat we op vrijdag getraind dat er vrijdag trainingen waren in plaats op donderdag.
Ja, maar even een resume. Kijk, ik denk dat wij het allebei wel eens zijn dat hij op de kalender moet blijven. Kijk, als ik goed ben geïnformeerd, gaat Frankrijk eraf. De Spa Ricard. Hun enige oplossing is misschien dat ze gaan afwisselen met een andere Grand Prix. Maar dan moeten ze een andere Grand Prix zien te vinden. En ik denk dat Spa er ook afgaat na dit jaar. Ik denk dat Monaco blijft.
Het is natuurlijk van. Paul Ricard is natuurlijk van Bernie Ecclestone volgens mij nog op de achtergrond. Volgens mij is hij de eigenaar, dus daar hebben ze sowieso niet zoveel mee, geloof ik.
Nee, dat is een beetje haat en nijd met de nieuwe leiding, ja. Dat klopt.
Ja, ik hoorde ook dat een zoon, een vermeende zoon van Bernie Ecclestone ook geweigerd was in Barcelona. Dat hij blacklisted was. Dus daar is die verhouding niet zo heel erg soepel meer. Ja, en als je terugkomt van Monaco, ja. Het probleem is, er liggen meerdere irritatiepunten. Ten eerste, de regie die is in handen op de Grand Prix in Monaco door de mensen hier in Monaco. Wat is echt een F-drama.
Ja.
Ik weet niet wat jij ervan vond, maar het is elk jaar zo ongelooflijk slecht.
Weet je nog, vorig jaar
dus
of het jaar
alle mensen,
met die herhaling, dus alle mensen, met Stroll en... dat Max en Leclerc waren dat volgens mij uit de pitstraat kwamen. Wie er als eerste uitkwam, toen lieten ze die herhaling van Stroll zien. Die over een curbstone knalde of zo. Alleen dat is natuurlijk onderwerp van gesprek met die nieuwe onderhandelingen. Dat gewoon in de handen van de Formule 1 komt. Net als de sponsoruitingen langs de baan en zo. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal privileges. En de fee die ze betalen, die een stuk lager. Dat zijn natuurlijk allemaal privileges die zij hebben. Waar ze eigenlijk niet meer kunnen teren. Wat de nieuwe leiding betreft.
Nee, maar Erik... Met alle respect, dat kan toch ook niet meer. Ik bedoel, Monaco heeft wel een bepaalde waarde. Dus laten we eerlijk zijn, ze kunnen niet zeggen ook dat Monaco hetzelfde moet gaan betalen als alle andere Grand Prix. Want het heeft ook wel een naam. Hè? Dus het is ook een branding. Dus op dat opzicht kan ik me voorstellen dat ze iets minder hoeven te betalen. Omdat het ook de jet set van de hele wereld aantrekt. Natuurlijk om daar naartoe te komen. Maar als je dan in één keer een sponsor hebt zoals Rolex, die natuurlijk klasse sponsor is van de Formule 1. En je ziet overal grote borden met takhooien. Dan kan ik me voorstellen dat een beetje moeilijk begint te worden. En dan ook nog eens daarbij. Het is toch een circuit. Gevaarlijk weet ik niet. Want je klapt eigenlijk gelijk in de vangrail. Dus de impact is minder hard. Hè? En het gaat erom dat je maar blijft bewegen met de auto. Dan zijn de impacten minder hard als coureur zijnde. Als dat je in één keer... stil komt te staan, zoals Max bijvoorbeeld is. Silverstone, één keer in die banden. Of Michael Schumacher toen. Of weet je, dat soort dingen. Het is belangrijk dat je blijft doorgaan. Maar als ik nu bijvoorbeeld ga kijken ook naar de regie. Met die crash van Michael Schumacher. Ja, je ziet hem eigenlijk nergens goed erop staan. Ja, sorry, Mick. Ja. Je ziet hem nergens goed erop staan.
Nee, maar het was ook heel laat. Het kwam laat in beeld. Kijk, dat is natuurlijk vaker zo. Alleen nu was het natuurlijk wel heel snel duidelijk dat hij zelf safe was, Mick. Maar dat duurde heel lang. Maar het was net zoals met die pit-exit-incidenten van Perez en Verstappen. Die waren ook, toen hebben ze alleen die van Verstappen laten zien. Die van Perez was ook wat minder extreem tussen haakjes. Maar dat was ook allemaal wel slecht. En er stond ook dat alleen bij Perez nood het was en Verstappen niks door de wedstrijdleiding. Er ging van alles mis. Door die regenval was er een stroomstoring. Dus ze konden die startlichten niet aankrijgen. Daardoor duurde het allemaal nog langer. Dus wat dat betreft ging er van alles mis. Het lag natuurlijk niet alleen maar aan de mensen daar. Maar daar moeten ze natuurlijk wel naar gaan kijken. Dat zijn natuurlijk wel dingen die wel voor nog meer chaos zorgen. En de communicatie was natuurlijk ook niet optimaal. Maar,
maar er was ook een moment dat ze ook helemaal niet Leclerc aan het volgen waren. Met Sainz en met Perez en met Max Verstappen.
Nee.
En dat kwam een beetje aan het einde van de race. Dus je merkt gewoon dat daar iemand van de regie zit. Die gewoon echt geen verstand heeft van autosport, van Formule 1.
Nee.
Dat is het grote probleem, denk ik. Want hij miste alles. Crashes, ook in de qualifying. Ook met Alonso. Weet je, gelukkig stond het nog allemaal op de replay. Maar ja, het was dan niet echt succesvol.
Nee. Ik moet zeggen, als we naar de race gaan kijken, het leek eigenlijk, als je naar de weersvoorspellingen keek, leek de kans steeds kleiner te worden dat het ging regenen. Maar toen, denk ik een kwartiertje voordat we zouden gaan beginnen, dus 3:15, toen begon het denk ik te druppelen. Snapte jij dat ze niet om 3:00 begonnen?
Nou, eigenlijk niet. In principe zou je zeggen van, ja oké, dat was op dat moment, druppelde het nog heel langzaam. En als ik de wedstrijdleiding was geweest, had ik gewoon de startplaats gevonden. Maar het is net wat jij zegt, hè? Ze hadden wat problemen met de startlichten.
Dan ja, krijg toen nog je, niet blijkbaar. Blijkbaar pas daarna, toen het harder begon te regenen. Want eerst zei ze tegen mij, dat was om 3:00 het geval. Maar daarna was het, dat was eigenlijk daarna. Want daarna duurde het heel lang voordat de duidelijkheid was. Volgens mij begonnen we daarna pas om 3:55 weer. Dus dikke uur later. Maar toen was het 30, 40 minuten, was helemaal geen communicatie wat er nou zou gaan gebeuren. En dat kwam mede omdat er een stroomstoring was. Maar om 3:00 was dat het probleem. Om 3:00 was het probleem dat ze zeiden dat er een grote bui aankwam. En dat ze daarop wilden wachten. Alleen ja, ik dacht van, waarom beginnen we niet gewoon?
Nou, je hebt twee redenen. Eén, als het in één keer met sliks in Monaco begint te regenen. Maar echt serieus en zeker met de nieuwe reglementen, met die banden die niet zo goed op temperatuur komen. Dan heb je wel echt een serieus probleem.
Stond het op de grid al op Inters?
Nee, de delay was eigenlijk, van mijn opinie, toen ik in de pit stond, is dat het de vertraging kwam. Dat ze ook helemaal geen regenbanden of intermediates daar hadden op de grid.
Nee, stonden volgens mij al op Inters, alleen ze hadden die full wedstrijd niet. En toen kwamen ze allemaal, gingen ze die, toen zag
maar
ze
dat eerste, rennen. Maar de eerste delay kwam omdat ze naar die Inters moesten. En die stonden er allemaal niet, omdat er geen ruimte is in Monaco.
Nee,
dus die moesten ze allemaal halen. Al die teams moesten al.
Ja, dat en was daar de eerste delay van.
Daar kwam de eerste vertraging.
Ja,
daar kwam de eerste vertraging van. En toen de tweede vertraging. Ja, dan weet ik echt absoluut niet meer wat daar is gebeurd. Ik kon het gewoon niet meer volgen. Want ik zou niet weten waarom die vertraging is gekomen. Omdat ik denk dat ze gewoon die wedstrijdleiding, die nieuwe wedstrijdleiding, die is wat banger. Die durft niet iets minder risico te nemen. En waar ik helemaal van paalde, en dat is eigenlijk waar iedereen op wacht, ook thuis op de bank natuurlijk, is dat je gewoon een normale start hebt.
Ja.
En ik vind het zo irritant, zo'n start achter de safety car.
Vreselijk, ja. Kijk, dat kwam natuurlijk ook door die startlichten. En bij die tweede, dus na die rode vlag, na die crash van Schumacher, was de reden. En dat de startlichten het niet deden. En ook omdat er aan de ene kant van de baan veel minder. Ja, daar was het nog een stuk natter natuurlijk. Niet op de racelijn. Dus dat het oneerlijk zou zijn. Maar volgens mij kwam het ook gewoon mede omdat die startlichten het niet deden.
Ik denk dat ze ook een beetje bang waren dat het fout zou gaan met de start. Dat veel auto's op elkaar kwamen. En de budget cap, alles bij elkaar. De hele mikmak. Ja. Maar voor mij was het wel was het gewoon een beetje een domper.
Ja, communicatie was weer niet wat ik net al zei. Ook, ik kreeg ook iemand van de FOM die ik sprak van de Formule 1 die ook voor de FIA tekeer ging. Daar zit sowieso nog wel wat frictie tussen de nieuwe Formule 1-leiding en de FIA-leiding. En ook het probleem is ook de wedstrijdleiding geeft na afloop geen uitleg meer over waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen. Dat deed Michael Masi wel altijd de laatste jaren. Dus nu ben je helemaal niet in de gelegenheid om dingen te vragen. Dan moet je dan weer doen aan iemand van de persafdeling. Alleen ja, die moet het ook allemaal weer checken. Dus het is allemaal zit allemaal een beetje ruis op de lijn. En dan maakt het voor de mensen thuis natuurlijk ook niet echt duidelijker op wanneer je nou gaat beginnen, wat er gebeurt. Ook na afloop weer dat protest van Ferrari duurde ook zo verschrikkelijk lang. Hè? Volgens mij duurde het tot 9:45 of zo voordat we eindelijk wisten wat de uitslag was.
Ja, maar ook terugkomend ook voor jullie als journalisten. Ik heb nu dit weekend een keer meegemaakt. Ik kan me nog wel herinneren in mijn tijd toen ik reed. Dat is wel heel lang geleden. Maar,
20 kilo geleden zei je in je column.
Ja, ja. Ja.
Zijn jij geworden?
Ja, dat klopt. Toen hadden wij nou niet altijd met de pers vonden wij dat de pers zichzelf wel altijd ook wel eens als divas een beetje gedraagde. Maar nu is het echt wel helemaal totaal de andere kant opgeslagen. Ik vond het nu een beetje respectloos in de Formule 1 paddock, met alle respect. Omdat vroeger had je heel gewoon heel simpel, had je in elke catering had je echt tafeltjes staan waar je in hospitality, hè, had je tafel staan waar de journalisten ook gewoon konden ontbijten, lunchen, weet je, waar ze plaats konden nemen. Hmm. Ik vind het nu echt een soort hangjeugd die in die paddock staat. Jullie moeten jezelf allemaal maar vermaken. Er zijn geen stoelen, er is helemaal niks. En je moet maar rondlopen. Je moet de hele dag moet je maar kijken of je quotes kan krijgen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was daar een beetje verbaasd over.
Ja,
ik weet niet wat jij ervan vond. En, ja, en het komt dan, en dan en hebben ze de nieuwe regel van, oké, er was corona, hè, COVID. We mochten dat allemaal niet meer doen en zo. En ik heb nu het gevoel dat ze dat door blijven zetten. Ja, en ik vind het eigenlijk niet kunnen. Gewoon als Formule 1, zo'n groot circus, moet je toch zorgen dat ook de journalisten gewoon hun plek hebben. En dat ze ook gewoon even rustig kunnen zitten en ook bij zo'n team naar binnen kunnen lopen.
Ja,
en
dat, het is wel zo dat in de ene paddock, kijk, in Monaco is het allemaal zo krap. Daar is het wel extremer. Maar bijvoorbeeld bij een Red Bull, dat was vrijdagavond dan wel, voordat we uit eten gingen, was wel daar een voor de journalisten een soort vee, een borrel. Alleen, kijk, normaal gesproken, kijk, als je daar niet kan komen zoals nu. Kijk, je kon er dan komen op afspraak. Dus ik ben op donderdag en vrijdag wel geweest. Alleen dan moet je als een soort, inderdaad als een klein kind, wachten totdat diegene met wie je een afspraak hebt zwaait en de security van hij kan doorlopen. Maar het nadeel is dat je eigenlijk helemaal niemand meer kan spreken. Want er staan allemaal fans. Dus iedereen die daar langs loopt, die wil zo snel mogelijk naar binnen. Dus het is heel lastig om mensen te spreken te krijgen. En ja, dat komt een beetje door corona. Dat teams al een beetje hebben ingezien van, misschien kunnen we dat wel doorzetten. Hè? Ferrari is ook al een voorbeeld. Die doen dan in één keer op zondagavond doen ze een media call met Binotto en de coureurs. Een paar uur na de race. Alleen dat doen ze ook via Zoom. Terwijl ze op donderdag wel hun dingen doen in de hospitality. Maar wat krijg je met Zoom? Daar hebben wij natuurlijk ook wel eens last van. Dat heel vaak de wifi niet goed is. Dat die hapert. Dus het komt allemaal heel amateuristisch over. Maar goed, als je goede contacten hebt en goede bronnen, kun je je werk nog wel doen, hoor.
Maar Erik, dat zijn uitnodigingen. Het gaat erom, je bent daar vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, de hele dag. Je komt aan om 10 uur. Ja, 9:30, ligt een beetje aan wanneer de sessies beginnen. En je gaat pas weg s'avonds, jij dan om 10 uur s'avonds. Dus het zijn lange dagen. Kijk, en dan heb je wel het mediacenter waar je kan. Maar dat is ook nog niet echt de meeste gezelligheid. En je wilt natuurlijk ook die interactie houden. Natuurlijk met mensen die je kent in die Formule 1 teams.
Dat lukt ook
ja,
wel.
Maar als ik dat zo zie. Als ik ook bijvoorbeeld zag, weet je wel, bij dat vierkantje waar al die coureurs kwamen. Hè, dat daar geen één stoel staat. Daar staan dan journalisten, die moeten en de race. Dit was de eerste keer dat ze een groot scherm hadden, hoorde ik ook van onze crew. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja. Weet je, daar kunnen ze gewoon veel meer in best doen.
Ja, maar het is ook slecht, het is ook een beetje Monaco, moet ik zeggen. Bij heel veel anderen, het is ook een beetje locatie gerelateerd. Ik heb mijn werk prima kunnen doen, hoor. Dus,
Nee, je bent bang gewoon. Je bent gewoon nu weer bang om iets te zeggen.
Hoezo?
Maar ik zeg het gewoon.
Maakt dat nou uit? Ik heb mijn werk prima kunnen doen. Je hebt mijn verhaal toch wel gelezen?
Je wil morgen blij zijn dat de politie niet in de paddock liep, want dan hadden ze alle hangjeugd hadden ze opgepakt.
Ja, nou.
Zo zag het eruit. Ja, want al die journalisten staan allemaal bij elkaar. En niemand kan meer gewoon. Kan normaal naar Ferrari, Aston Martin. Gewoon alle hospitality. Alfa Romeo, ga zo maar door. En er zijn geen tafeltjes meer waar je gewoon even rustig een drankje kan doen. Of gewoon even wat kan water drinken, dat soort dingen. Dat vind ik slecht. En dat was vroeger wel zo. En dat hebben ze eigenlijk een beetje door dat COVID. Hebben ze dat doorgerold. Wat ik niet oké vind.
Over hangjeugd gesproken. Jij zat er ook net lekker bij. Helemaal oortjes in en zo. Het zag allemaal heel professioneel uit.
Ja, ik had nog geluk dat ik nog mensen kende van vroeger, dat ik nog naar binnen kon lopen, links en rechts. Maar dat viel me heel erg op dit weekend. Maar kom,
ja. Ik weet niet of dit voor de luisteraar heel interessant is. Dat jij.
Het is ook toch leuk om te zeggen dat gewoon dat jullie niet altijd zo'n gigantisch jet-set leven hebben. Dat het ook best wel gewoon echt zo'n dag best wel lang is, weet je wel. En dan tot 3 dagen achter elkaar en reizen, is niet echt makkelijk, hè?
Nee, dat klopt. Het is niet allemaal, het is ook geen vakantie.
Dat klopt.
Laten we toch weer even terug naar de race. Want daar nemen we deze podcast voor op. Perez.
Iedereen is al afgegaan. Ja. Iedereen heeft uitgezet. Ja.
Ik nam vanmorgen vanuit Schiphol een Uber hier naar de redactie. Want de treinen reden niet. Ik neem wel vaak een Uber. Maar ja. de taxichauffeur was een hele grote Formule 1 fan. Echt een autosportfan, die wist er veel van. Moet ik even kijken, Rudy heette die. En die zei dat hij altijd een andere podcast luisterde, maar hij gaat nu ook deze podcast luisteren. Dus Rudy, ik hoop dat je luistert.
Welke? Welkom Rudy, ja. Hopelijk.
Toch weer een luisteraar erbij. Hey, Perez, Red Bull, haalde Perez dus als eerste naar binnen. Toen die derde lag, uit mijn hoofd, ja, derde lag. Met die undercut van die full wets op de intermediates. Ja, daar won Perez eigenlijk voor een groot gedeelte de race. Ik kreeg wat vragen over of jij het snapte dat ze dat met Perez deden. En waarom ze niet Verstappen naar binnen haalden vanaf P4.
Nou, heel duidelijk, omdat ze voor mijn opinie nog steeds Perez de tweede coureur is. En niet de snellere. En dat ze toch de meeste focus altijd nog steeds op Max Verstappen hebben. Omdat die nog steeds het kampioenschap leidt. Dus met welke coureur ga je het andere team triggeren? En met welke coureur durf je het risico aan? Ja, dat is heel simpel. Dan pak je gewoon Perez.
Ja, pakt het goed uit.
En dat pakt het gewoon super uit. Die had gewoon alle geluk van de wereld. En daarbij had je dan ook nog eens een keer dat Ferrari echt gewoon dramatisch voor elkaar had met de strategie. En dan ook nog een miscommunicatie tussen de twee engineers van Sainz en Leclerc.
Ja,
ja, dat was een pijnlijke situatie.
Ja, maar ik moest wel lachen vanmorgen. Ja, je moet altijd een beetje, hoe zeg je dat, professioneel reageren. Maar toen ik hier naar boven liep vandaag, ik denk dat er zeker 2-3 mensen tegen mij begonnen over Perez en Verstappen. Dat verschil maar 15 punten is. En of Perez dan nu een grote concurrent voor Max Verstappen is. Maar alleen, ja, het is heel simpel. Ja, dit weekend in Monaco had Perez gewoon een goed weekend. En Max had wat problemen met zijn auto. Onderstuur, daar houdt hij niet van. Maar als je naar de afgelopen jaren kijkt of naar de recente historie, is er toch geen enkele discussie wie daar de eerste coureur is en blijft.
Nee, en ik eet mijn schoen op als het wel zo gaat gebeuren. Maar kijk, wat wel het voordeel is van Perez in Monaco is natuurlijk dat het eigenlijk een rustige coureur is. Hè? Hij rijdt relaxed, hij rijdt rustig, hij is niet wild. En dat brengt tijd in Monaco. Dat zorgt ervoor dat je snel bent. En hij zat er het hele weekend goed bij, dus hij zit dan in zijn ritme. Weet je wel? En dan is hij toch moeilijk daar eruit te halen. En bij Max zag je gewoon echt dat hij toch wat wilder was. Hè? Vooral die laatste sector probeerde hij het ook echt op het gas, zeg maar agressief op het gas te gaan om die auto te laten sturen. Want die auto die was gewoon niet agressief en niet sterk genoeg van voor. Hè? Dus elke stuurbeweging die hij maakte was hij niet agressief genoeg. Hè? Hij reageerde gewoon traag. En dan merk je dat hij dat geprobeerd met op het gas te gaan vroeg. Ja, en dan zie je gewoon dat hij over een beetje power overstuur hebt. Je zag gewoon dat hij echt aan het, echt aan het zoeken was waar hij, ja, waar hij tijd kon winnen. Ja, het werkte gewoon het hele weekend niet. Hij miste gewoon daar net, die fine-tuning.
Ja.
Dat die auto goed reageert op richtingverandering. En dat had Perez wel. Maar Perez houdt natuurlijk van een auto die stabiel is, weet je wel, die met weinig rake. Waar Max natuurlijk heel goed in was met Rake. En al die nieuwe coureurs allemaal eigenlijk heel goed mee waren. Dat je echt een pointy front hebt. Dus echt gewoon agressief is. Ja, daar kan hij heel goed mee rijden. En daar is hij ongelooflijk snel mee. En nu moet hij zich echt proberen aan te passen aan die nieuwe auto. En je ziet dat gewoon die Red Bull gewoon nog niet goed genoeg is voor hem aan de voorkant.
Ja, want hij wil veel grip aan de voorkant hebben, Max. Maar
hij wil een hele agressieve voorkant. Hij wil gewoon ook heel snel van richting kunnen veranderen. Ja. En ja, dat is gewoon nu moeilijk.
Ja, ja, en ik vond het ook wel leuk om te horen tijdens de kwalificatie, dat hij met GP heel van het overleggen was van wat is nou het beste om te doen. Hè? Want je zag ook dat ze de opzet wat veranderde. Dat Max vroeger naar buiten ging, of eerder naar buiten ging aan het einde, door een snelle ronde, een langzame ronde en dan nog een snelle ronde te rijden. En dat leek eigenlijk wel te werken, want daar was dat laatste rondje snel onderweg. Maar ja, die werd afgebroken door die crash van Perez. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat Verstappen zeer tevreden kan zijn dat hij gewoon voor Leclerc eindigt.
Maar als je gaat kijken, bijvoorbeeld mensen zeggen wel eens, ja, maar wat ging er nou mis met Ferrari? Het probleem is, weet je, het is natuurlijk zo fantastisch om zo'n front lockout te hebben met Ferrari. Maar je bent ook weer een sitting duck. Want je moet gaan bekijken, strategiewijs, moet je gaan kijken van oké, wat gaan we doen? Hey, en een Red Bull heeft niks te verliezen die erachter zit. Dus die kunnen gaan pokeren. Die kunnen gaan kijken van, die kunnen risico gaan nemen. En zeker met deze omstandigheden die er waren. Van, eigenlijk wou iedereen doorrijden net zolang tot de baan droog was. En dan maar één stop te doen, gelijk naar slicks te gaan.
Ja, het
probleem was dat die regenbanden zo warm werden. Dat je een tussenfase moest creëren naar de intermediates. Ja, en daar was gewoon Red Bull heel scherp in. En dat komt omdat gewoon Perez niks te verliezen heeft. Dus ja, die hebben gezegd van oké, weet je wat we doen? We gooien Perez erop. Want ze zagen natuurlijk bij Gasly dat hij zat in het verkeer. Maar die reed echt goede rondetijden. En op een gegeven moment zag je ook dat hij er makkelijk voorbij kon komen. Ja, en toen hebben ze het risico genomen om gewoon Perez eerst naar binnen te roepen. Kijken wat er gebeurt. En dan kan je met Max Verstappen kan je volgen.
Ja.
Ja, en dat heeft goed uitgepakt. Maar om dan te zeggen, kijk, hij heeft natuurlijk supergoed gereden. Laten we eerlijk zijn, je moet wel, weet je, je bent geen pannenkoek als je in Monaco wint. Maar het is eigenlijk zo geforceerd natuurlijk. Doordat ze, hij heeft gewoon al het geluk gehad dat ze de juiste call ja, hebben gedaan met Perez. En dat ze dat niet aangedurfd hebben met Max. Maar dat is ook normaal, want die strijd voor het wereldkampioenschap.
Ja, ja. En Ferrari, hadden die dan gelijk die ronde? Want die wachten 2 ronden volgens mij. Hè? Ik zit even te kijken. Ja, 2 ronden later gingen Leclerc en Verstappen allebei naar binnen. En Sainz lieten ze doorrijden op... die ging wel direct over op Slicks. Dat wilde hij ook zelf. Hè? Die maakte eigenlijk zelf die call.
Ja, daar had hij dan... Dat deed hij niet verkeerd. Maar als ik Ferrari was geweest, had ik altijd Sainz weer laten reageren op Perez, ja. Direct.
Ja.
Het probleem was dat Perez gelijk die eerste ronde reden. En dat was wel knap van hem. En dat heeft hem ook het succes gebracht van gisteren. Is dat hij ook wel echt wel redelijk snel en ja, serieus snel was in die outlap. Je zou eigenlijk denken dat natuurlijk die banden nog op temperatuur moeten komen. Maar er was al een behoorlijke droge lijn. Dus er gaat redelijk snel komen die banden op temperatuur. Ja, en die outlap, die eerste ronde uit de pits. Ja, die was eigenlijk al zo snel dat ze met Sainz eigenlijk geen kam meer op konden. En toen hebben ze de beslissing genomen. En dat is natuurlijk allemaal millisecondes. Dat gaat zo snel. Dat gaat nergens over dat je beslissingen moet maken. Ik zou daar niet graag willen zitten om die beslissingen te moeten maken. De beste beslissing was natuurlijk... Sainz laten reageren op Perez en Leclerc laten reageren weer op Max Verstappen. Ja, en dat eerste, de echte fout is gebeurd tussen Perez en Sainz.
Ja, en dan een paar ronden later gaat het eigenlijk helemaal mis ook voor Leclerc. Hè? Dat ze zeggen stay out, maar dan rijdt hij al in de pitstraat achter Sainz. Die verliest natuurlijk ook tijd. Sainz verliest daarna ook in zijn outlap weer tijd, omdat hij achter Latifi zat, de achterblijver. En ja, daarna zie je een ronde later, dan Red Bull ook gelijk reageert door beide mannen binnen te halen. En dan zie je net Perez net voor Sainz naar buiten komen en Verstappen net voor Leclerc. En toen was het eigenlijk voorbij.
Ja, maar ik weet nou niet of Leclerc echt zijn overwinning heeft weggegooid van die pitstop dat ze achter elkaar stonden. Nee, want in principe was het de eerste fout. Ja. Bij Perez was het gewoon de juiste call. Ja, en dan vraag ik mezelf af, ja, is dat door Perez zelf gekomen? Nee. Dus Red Bull heeft gedacht, oké, we moeten er iets proberen, ja, om die strategieën om Ferrari te triggeren. En het was gewoon een gok, of tenminste, nou, niet een gok, maar in ieder geval een beslissing die gewoon ja, super uitgepakt heeft. Ja, en dat heeft hem de overwinning gebracht.
Ja, nee, ik sprak ook iemand na de race... vanuit de familiekring van Max. En ja, die zei eigenlijk van ja, hij baalt toch wel. En dat snap ik ook wel, want je ziet je teamgenoot winnen. Dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar daar baal je natuurlijk eigenlijk altijd van, neem ik aan.
Alleen,
in de afloop vond ik hem wel heel realistisch hoor. En kijk, wat ik net al zei, dat hij voor Leclerc eindigt, dat was natuurlijk een enorme meevallen. En dat kwam natuurlijk wel door die pitstop van Leclerc, die tweede stop. Anders was Leclerc natuurlijk voor Verstappen geëindigd.
Ja, maar weet je, dat is voor Max echt allemaal een gelul. Max wil gewoon winnen in Monaco.
Waarom?
Ja, en je wilt zoveel mogelijk overwinning in Monaco hebben. Maar weet je, de irritatie, en ik denk dat er is, maar... Het is heel simpel en daarom ga ik het zeggen. Kijk, op een gegeven moment wou Perez, die pakte alle credits in Barcelona. Waar hij echt absoluut, maar ook absoluut geen recht op had. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Max was zoveel sneller onderweg, met een andere compound banden ook. Daar zat 1,5, bijna 2 seconden per rondje tussen.
Ja.
Als het niet meer was. Het ging nergens over. Wat had Perez willen doen? Verdedigen? De DRS, die deed het niet overal. Die deed het alleen niet op het rechte stuk. Hij deed het wel tussen bocht 9 en 10. Daar werkte hij wel goed bij Max. Omdat daar minder druk op de achtervleugel stond. Naar mijn gevoel. Ze hadden problemen met die pinnen. Het was allemaal iets te licht gemaakt. Waardoor die DRS niet goed openging. Dus Perez had daar absoluut geen mogelijkheid. En dan pakt hij toch dat, weet je, ze 5 minutes of fame. Van ja, nee, ja, ik heb echt geholpen Max Verstappen naar de overwinning. Hij had gewoon absoluut geen kans. En dan zie je dat, zeg maar, dat moment, weet je wel, een beetje door. Je weet je wel, je dribbelt als het ware naar Monaco. En toch met een, ja, ja, een beetje borst vooruit. Hij heeft het goed gedaan, hè? Ik bedoel, hij is er niet afgevlogen. Hij rijdt zijn rondjes. Hij doet het netjes. Ik denk dat hij nog steeds de beste coureur is naast Max Verstappen. Maar Max weet dat hij eenmaal sneller is. Mm-hmm. Dus het geeft Max ook vertrouwen. En het geeft Max ook rust in het team, in zijn positie. Maar dan komt hij naar Monaco en dan zul je altijd zien, weet je wel, die vibe. En dat irriteert mij een beetje. Dat hij dan ook goed door Monaco heen loopt. En dan krijg je in één keer de momenten van, ja, zie je wel, Perez is een goede coureur. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Max is toch gewoon nog steeds gewoon een compleet ander kaliber. En Max heeft het gewoon niet voor elkaar gehad. En dat, eigenlijk wisten we dat al toen Max hier zou komen in Monaco. Als je al het hele seizoen een auto hebt die niet goed genoeg is van voren, waar Max echt, weet je wel, op die vooras een nerveuze auto wilt hebben, dat als hij instuurt, dat hij gelijk reageert. En dat heeft hij het hele seizoen nog niet. En daar werkt Red Bull keihard aan, want ze weten dat ze daar echt performance mee vinden met Max. Dat Max dan nog sneller kan gaan en dat echt een concurrent kan worden van Ferrari. Dat je in zo'nzelfde situatie krijgt eigenlijk als ware dat we vorig jaar hebben gehad met Lewis en met Max. Hè. Dat Max dus echt gewoon dat zichzelf eigenlijk de auto nog sneller gaat als dat die eigenlijk zou kunnen.
Ja.
Als je dan ziet dat bijvoorbeeld dat je dan naar Monaco gaat. Ja, Monaco is een circuit. Daar heb je het nodig. Je moet veranderen van richting heel snel. Je moet overal doorheen kunnen rollen. En je moet die snelheid mee kunnen nemen in al die bochten. En als je dat niet hebt, ja, dan heb je gewoon een probleem. En dan verlies je gewoon snelheid. Je verliest rolling speed. Dus gewoon de snelheid door de bochten verlies je gewoon. Ja, en zo'n Perez heeft gewoon een hele andere rijstijl. Die wilt met onderstuur de bochten doorkomen. Dus als je daaraan gewend bent, ja, dan ben je ook wat sneller. Nou, dus als ik dan aan mij vraag, Chris, vind je het fair? Dan zeg ik nee. Want ik denk nog steeds dat Max gewoon de veel betere coureur is. En ik denk dat Checo nu gewoon 2 weekenden heeft gehad waar hij wat geluk heeft gehad in de situaties in de races.
Ja, maar als Red Bull dat beter onder controle krijgt. Kijk, dat ze nu naar 7 races onderweg. Staat Verstappen 9 punten voor. Leiden ze bij de constructeurs. Terwijl op de zaterdagen zijn ze eigenlijk nergens ten opzichte van Ferrari. Hè? Verstappen heeft 1 keer pole gepakt. Maar dat was in de regen in Imola op vrijdag. En hij won toen ook de sprintrace. Maar over een rondje zijn ze gewoon nergens. En als je dan toch bovenaan staat. Dan kan het eigenlijk alleen maar beter, zou je denken.
Ja, maar Ferrari heeft daar ook gewoon keihard aan gewerkt. Hè? Ferrari is ook een auto. Als je ziet ook gewoon, ja, dat verbaast me dan ook wel weer richting Mercedes en richting Red Bull. Weet je, een beetje die andere topteams. McLaren deed wel, geloof ik. Maar Ferrari houdt zich gewoon echt aan hun schema. Ze zijn gewoon gefocust. Met de wintertest. Ze deden geen verstoppertjes. Ze werkten gewoon hun plan af. Ze waren zoveel mogelijk aan het rijden. Ze hebben zoveel mogelijk geleerd van die banden. En al die andere teams waren allemaal verstoppertje aan het spelen. En andere vleugels erop. En andere updates. Weet je, om te zorgen dat je niet te veel laat zien. Dat er niet wordt afgekeken naar ze. En daardoor heeft Ferrari, naar mijn opinie, echt een gigantische voorsprong daarbij gepakt. En dat ontwikkelt zich nog steeds. En dat zie je ook bijvoorbeeld in Monaco. Dat zag je ook in Barcelona. In Barcelona hadden ze een super update meegenomen. Het zorgde ervoor dat ze hadden wat meer downforce. Maar de grootste factor waar ze eigenlijk de eerste paar races last van hadden met Red Bull, was nu toch die topsnelheid. En als je ziet nu hoe dicht ze bij elkaar liggen. Natuurlijk is de Red Bull nog iets sneller. Maar dat grote verschil zoals in Miami, dat is er niet meer. En dat zagen we ook in Barcelona. Dat was nog maar een kleine 4, 5, 6 kilometer maximaal. In plaats van bijna 14 kilometer.
Ja, nou, dat wordt dan in Baku over 2 weken interessant.
Zeker weten.
Ja, eens even kijken. Oh ja, ik kreeg nog een vraag over Ferrari van Jasper. Die enorme stress bij Ferrari tijdens de race. Is dat typisch Italiaans? Had jij, Christian, die ervaring ook bij Minardi? Als je dan bijvoorbeeld iemand als GP bij Max hoort, die blijft volgens mij ook zo ijzig kalm bij een neerstortend vliegtuig, zegt Jasper.
Ja, ik was heel erg verbaasd. Omdat ik zag van het weekend ook Laurent Mekkies. En dat was mijn engineer in 2005 met Minardi. Maar dat is eigenlijk echt een hele rustige kerel. Die is nog rustiger als het ware als GP. En als Jody. Dus het is echt de calm in hemzelf. Dus ik was echt verrast een beetje over die chaos. Maar die chaos kwam ook niet van hem vandaan. Hè? Want hij is natuurlijk de technical director. Ja, nee. Dus hij staat daarboven.
De chaos is hier.
Ja, die engineers, die hadden een miscommunicatie aan de pitwall van wie er als eerste naar binnen zou komen voor Slicks. En of dat Leclerc was of of dat Sainz was. En daar ging het helemaal fout. Dus op een gegeven moment heb je dat wel eens vaker, dat een engineer je naar binnen roept. Maar dan kunnen de omstandigheden in één keer op het circuit veranderen. Waardoor ze in één keer toch beslissen van nee, rijd door. Dus dat kan nog tot de laatste bocht. De coureur kan nog beslissen tot de laatste bocht. Van oké, ik kom wel naar binnen of ik kom niet naar binnen. Ja, en daar was hij gewoon te laat. En daar zaten ze te veel, waren ze aan het steggelen met z'n tweeën. En de communicatie ging fout. Ja, toen kwamen ze achter elkaar naar binnen. Maar daar had Leclerc niet zo heel veel verloren, hoor. Ik denk misschien een seconde. Of anderhalf, misschien maximaal. Of misschien twee jaar.
Ja, kan net, het net wel lang. Het verschil voor of achter Verstappen eindigen.
Ja, maar ik denk dat hij het al verloren had. Persoonlijk, toen keek naar de timing. Hij had het eigenlijk al verloren toen ze gewoon naar de intermediates gingen.
Ja. En toen kreeg ik nog een vraag via Twitter, via een persoonlijk bericht van Francesco. Hij noemt het verrassende agressie van Max ten opzichte van zijn engineer na afloop van de quali. In de auto is Max vaak geïrriteerd, maar dit kwam over als een stuk diepe frustratie. Ja, ik heb niet, dat idee heb ik zelf eigenlijk helemaal niet als je ziet hoe GP en Max met elkaar omgaan. Ja, het is misschien het heetst van de strijd, maar je ziet ze na afloop vaak alweer heel... snel. En volgens mij snapt GP dat als geen ander. Dat ook een beetje de adrenaline van het moment is. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt.
Ja, je hebt coureurs die rustig blijven. Maar eigenlijk 95% van de coureurs die hebben natuurlijk altijd toch wel emotie. En weet je, er gaat zoveel adrenaline door je lichaam. En je wilt jezelf ook duidelijk maken. Dus je schreeuwt ook wat harder in je helm natuurlijk. Hè. Ja, die microfoons die worden ook steeds beter. Dus het komt natuurlijk dan sowieso al heel agressief over. En ja, weet je, ja, bedenk eens gewoon als je daar gewoon rondrijdt, 300 kilometer plus. Het gaan door al die versnellingen in 2,1 seconde op de 100 te zitten. Het remmen, ga ze maar door hoe snel dat is. Dat kan je helemaal niet voorstellen. Want het meest indrukwekkende in de Formule 1 auto is het remmen eigenlijk in plaats van de acceleratie. Ja, weet je, dat gaat allemaal door het lichaam heen van een coureur. En dan ook nog eens een keer gewoon proberen koelbloedig te communiceren gaat niet altijd gepaard met elkaar. Dus zo'n engineer die weet ook gewoon van natuurlijk dat je gewoon in heet van de strijd. Want als coureur wil je altijd de beste zijn, wil de snelste rondetijd wil je neerzetten. Je wilt tot het maximale gaan. Ja, en dan ben je nog meer getriggerd om gewoon een beetje, ja, een beetje, weet je wel, agressief te zijn door de radio en geïrriteerd te zijn. Het ligt allemaal heel dicht. Het is flinterdun. Het ligt heel dicht bij elkaar. En ja, dat is heel moeilijk om te communiceren. En daar is eigenlijk de kunst, is niet bij de coureur. De kunst van alles is bij de engineer. Die moet zich rustig houden. Die moet hem er doorheen begeleiden. En die moet hem vertellen hoe of wat.
Ja, nou, zondag was daar denk ik het perfecte voorbeeld van. Hè? Tussen Max en GP. En ook bij Perez, hoe Red Bull... kordaten dat allemaal ging. Dat vond ik wel indrukwekkend, moet ik zeggen.
Ja, maar GP is ook wel weer, weet je wel, zo'n persoon, weet je wel, die rustig blijft. Als je dan gaat, als je kijkt bijvoorbeeld naar Jody Engton, die ik had als engineer ook, die naast GP was ook nog eens een keer onze data engineer. Als je die zag met elkaar, was GP eigenlijk altijd wel weer wat rustiger als Jody. Ja, degene die echt het allerrustigste was altijd Laurent Mekkies. Die is bijna niet kwaad te krijgen. Dat is ongelooflijk.
Het was wel een leuke... Jij zei het in je column, dat als je Leclerc tegenkwam, dat hij altijd vriendelijk naar je zwaaide. Maar ik denk dat zo, misschien is dat grootspraak. Maar donderdag kwamen ze allemaal langs. Wij stonden naast, wat was het, Aston Martin, naast de hospitality. Dat was zo'n cool, zo'n ventilatiegat. En jij had nogal klotsende oksels, dus jij ging zo met
ik moest de airco aanzetten.
Omhoog,
dus
ging jij tegen dat ding aanstaan. En toen kwamen ze allemaal langs.
Daar heb je geen last van, dat is ongelooflijk. En op een gegeven moment hoorde ik van mijn vader van, misschien moet je gewoon een beetje afvallen, dan heb je het wat minder. Oh nee, Lise Loor zei dat volgens mij tegen.
Maar Leclerc, oh, Sainz, Mekkies, Binotto, allemaal zwaaien naar jou. Hè? Dat was allemaal... vrienden.
Ja, nou, het is ook wel leuk, want het is ook, eigenlijk is het heel lief van die mensen. Want ja, als je dan toch wel een beetje zwaarder wordt en zo, dan ziet je gezicht er ook altijd iets anders uit en zo. Dat is dan toch de moeite nemen om je goed aan te kijken. En denk van, hé, die kennen we nog, die gekke Nederlander.
Nee, maar je was een gewilde man ook op de zaterdagavond toen we op die boot stonden en zo. Allemaal mensen naar je toe komen, praten en nou, het was allemaal een dolle boel.
Maar er zijn ook heel veel die het niet leuk vinden.
Nee, maar die zeggen het nooit in je gezicht. Tenminste, in Monaco heb ik niemand gehoord.
Nee.
Hey Alonso, je zei tijdens die fenomenale gridwalk van tevoren al Alonso Hamilton, dat misschien nog een dingetje ging worden. Maar Anton vraagt, heeft Alonso opzettelijk Hamilton zitten piepelen? Dat zijn natuurlijk geen vrienden, maar ik weet niet wat er aan de hand was met Alonso, maar die reed op een gegeven moment een halve minuut achter Norris. En die hield hele boel op.
Maar het was gewoon sowieso een hele coole grid. Weet je wel, als je dan gaat kijken. Bijvoorbeeld de nieuwe generatie, Russell. Norris. Ja. En dan even voor jou, naar je vraag. Ik ga naar je vraag, ja. Rustig. Ik zie je kijken naar, maar je kijkt me heel agressief aan.
Even kijk.
Dit is
precies,
Max Verstappen en ik ben GP.
Dit is precies hetzelfde wat jij doet. Vrijdag ook in het restaurant. Zitten elkaar de hele avond alleen maar af te zeiken. Gaan we afrekenen. Nou ja, jij ging afrekenen om 12 uur. En dan zeg je in één keer, Ferrari ging wel snel vandaag. Hè? Dan denk ik, waar komt het in één keer vandaan? En wat boeit mij dat op dat tijdstip?
Omdat we privé aan het eten waren. Dan wou ik het niet over de sport hebben.
Nee, maar daarna wel. Maar goed, ga maar eerst even over mijn vraag. Op Alonso en Hamilton.
Alonso en Hamilton. Ja, weet je, Alonso, die kan het bloed wil drinken, ja, van Lewis Hamilton. Die heeft zo'n ongelooflijk K-jaar gehad bij Ron Dennis en met Lewis Hamilton samen. Ja, dat kan je je niet voorstellen. En het mooiste was, het allermooiste staat me nog altijd bij, dat moment in Budapest, ja, in Hongarije.
Die kwalificatie.
Die Ron Dennis, die ploft uit elkaar. Het stoom komt uit zijn oren. Die trekt gewoon die trainer, ja, met de bot van die pitwall af.
Ja.
Om hem naar die Alonso te sturen. Ja, want wat gebeurde nou in de qualifying? De mensen denken nu, wat gebeurt er nou? Vertel. Nou, er was dus een qualifying. En die Alonso had het op een gegeven moment helemaal gehad. Dat hij gewoon, ja, hij was natuurlijk de ster. Hij was gewoon de upcoming en wereldkampioen. Ga zo maar door. Na McLaren gehaald met Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton was gewoon op dat moment het talent. Dus hij had het gevoel dat Lewis meer ondersteund werd door Ron Dennis en door McLaren. Ja, dan dat ze hem gaven. Dus hij werd al geïrriteerd. Wat heeft hij gedaan? Op een gegeven moment was de qualifying. De tijd, er was nog maar heel weinig tijd om een rondje neer te zetten in de kwalificatie. En hij komt binnen en het was allemaal zo snel dat je niks meer ging veranderen aan de auto. Maar dat je alleen maar gewoon een nieuwe set banden erop kon doen. En dan kon je alleen maar een stukje voorvleugel. Dus Alonso roepen ze als eerste naar binnen. En waardoor hij gigantisch geïrriteerd raakte. Want je wilt namelijk altijd in die kwalificatie, wil je de laatste auto zijn die over start-finish gaat voor het begin van zijn ronde. Wat gebeurt er? Meneer Alonso komt binnen.
Het kan het ook wel beknopte, deze anekdote? Of?
Dit is echt geweldig.
Ja, dat
die stopt bij de pitstop. En ze doen supersnel die pitstop in 2 seconden. Hij wordt op de grond gezet en hij blijft gewoon wachten. Dus op een gegeven moment staat Lewis Hamilton erachter en hij blijft wachten. Nou, en dan kan je voorstellen, Erik, als je blijft wachten. Het voelt echt als een half uur of een uur daar zo. En hij blijft wachten. En die Ron Dennis, die wordt gek. Die begint te zwaaien aan die pitmuur. En hij blijft wachten. En die Ron Dennis, die pakt gewoon die trainer die gewoon heel zoet met het bord staat. Die weet helemaal niet dat Alonso dat gaat doen.
Ja,
maar. En op een gegeven moment rijdt hij weg. En hij doet zijn laatste ronde, zijn kwalificatieronde. En Lewis Hamilton kan zijn ronde niet meer beginnen, want de finishvlag die hangt uit.
Alonso pakt de pol, maar hij kreeg wel straf. Kijk, ik hoop dat er wel veel mensen zijn die deze anekdote nog niet kennen. Want jij vertelt hem alsof er niemand bij is geweest in de televisie niet was.
Natuurlijk wel. Maar gewoon even een reminder.
Ja.
Dus die twee staan naast elkaar op de grid. Het was zo leuk. Ik liep daar rond natuurlijk. Die twee kijken elkaar gewoon niet aan, Erik.
Nee.
Die doen net zo groot. Ze bestaan niet voor elkaar.
Ik had vorig jaar een interview met Alonso in Mexico over de strijd tussen Max en Lewis ging dat. En toen zei hij al, het was natuurlijk al duidelijk dat hij op de hand van Max was. En dat waren leuke uitspraken. Maar eigenlijk was het nog het leukste wat hij allemaal zei over Lewis toen mijn dictafoon uitstond. Nou, daar lusten echt de honden geen brood van, hoor. Dat is niet normaal. Dat is niet gespeeld. Maar vind je dan, denk je dat hij hem, dat was de vraag, heeft hij hem expres dan zitten piepelen?
Alonso, Lewis? Nou, waar hun angst was bij Alpine, was natuurlijk, ze wouden natuurlijk op die medium beginnen. Dat is wel leuk om straks even terug te gaan, nog even naar Ferrari op die harde compound en Red Bull. Dat moet je straks nog even vragen. Wat het probleem was bij Alpine, ze wisten niet of ze het echt konden uithouden met die mediumband tot het einde van de race. Dus hij is echt gaan banden managen, maar een beetje too much. En ja, dat is natuurlijk frustrerend. In Monaco kom je er niet voorbij als Lewis zijnde. En hij is pas aangezet aan het einde van de race. En dat zag je ook dat hij echt snel was. Hè? Op een paar keer de snelste ronde. En die werd er wel weer afgepakt. Maar ze hadden gewoon angst dat ze dat graining kregen, net zoals Perez. Want bij Perez werd nog wel een beetje kilo aan het einde van de race. En dat was wel leuk, want dat zorgde ervoor eigenlijk dat je een optocht had. En ik sloeg echt mezelf voor mijn hoofd dat ik dacht van, wat doet die Ferrari hier in godsnaam? Hoe kan je in godsnaam die auto's op het harde compound zetten? Ten eerste, De opwarmprocedure is veel moeilijker. Want het is gewoon, het was behoorlijk koud aan het worden. Hè, ja. Want het was het had geregend.
Bij de herfst zou bijna naar de rode vlag geven voor de helderheid.
Ja. Dan zou je toch denken, oké, weet je, gooi, ga dan. Want je hebt een supergoeie run gehad op soft. Nou was het circuit dan ook weer green. Hè, dus wil zeggen dat eigenlijk alles weer weggespoeld is, het rubber. Dus dat is ook weer gevaarlijk. Want dan zit dat in dat asfalt, in al die gaatjes zit niet dat rubber meer. Dus dat ga je zelf dan weer vullen. Dus dan heb je meer bandenslijtage. Maar er was een mogelijkheid om soft. Dat werd wel kiele. Maar zeker medium. Maar hard was echt de laatste optie die ik gekozen had. En daar vond ik ze dus wel weer heel sterk in hun strategie. Want je zag op een gegeven moment dat ze aan het einde van de race toch echt wel stukken sneller waren als de Red Bulls. Ja. Alleen ja, dan moet je een mogelijkheid creëren om er voorbij te kunnen gaan. En ik had niet verwacht dat Red Bull echt die graining zou krijgen.
Max had wel een stuk minder last van dan Perez, hoor.
En ik weet dat. En dan zeggen ze altijd dat Checo, zeg maar, de echte bandenfluisteraar is. Maar ik heb het gevoel dat Max ook altijd gewoon heel goed is op de banden.
Ja.
Ik vraag me dan af wie beter is. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt hier in Monaco. Ja, dan zag je net wat jij zei. Max had gewoon betere banden als Perez op het einde.
Ja. Maar dan denk ik wel. Kijk, het lijkt me heel frustrerend dat je komt niet langs. Hè? Max had dat een paar jaar geleden ook bij Hamilton. Toen probeerde hij het nog een keer naar de tunnel te vergeefs. Als je nou Carlos Sainz bent. Eén ligt tweede. En je hebt eigenlijk niks te verliezen. Had je dan niet toch nog even een keer het in ieder geval geprobeerd? Want hij zei, na afloop zei hij, ja, als ik het had geprobeerd, was het risico groot geweest dat ik Perez eraf had geknald. Ja? En?
Ja, ik had hem ertussen gejast.
Ja. Ja.
En wat ik bedoel, wat heb je te verliezen?
Nou ja, ik kan er denk als Sainz zijn, ja, dan heb ik weer een crash, weer schade, weer dat gezeur.
Ja, maar die ene die valt niet meer op hoor in dat bonnetje. Dat kan ik je wel vertellen. Die heeft al zoveel gehad. Ja. Nee, maar ik bedoel, er waren wel wat momenten waar hij er dichtbij was. Kijk, en dan ja. Kijk, het is heel erg moeilijk in te schatten omdat je zelf niet in die auto zit. En daar zit nog best wel veel snelheidsverschil tussen het aanremmen en nog op het gas te staan. Vooral op het rechtstuk. Maar waar creëer je die mogelijkheid? Maar er waren wel wat mogelijkheden waar ik zei van oké, daar had hij het wel kunnen proberen. Hè? Bijvoorbeeld als je naar de Fairmont ging. Bijvoorbeeld naar bocht, wat was het? Volgens mij 7. 5, 6, 7. Daar was hij toch echt gewoon serieus snel. Hè? Daar kon hij er veel harder in toe lopen als het rest van het circuit. Het probleem was bij Carlos is dat zijn achterbanden, Die had hij niet meer onder controle. Hè. Die zijn oververhit geraakt. Dus hij had meer problemen op tractie. En dat zat bij Perez wel weer goed. Want bij Perez was weer de voorbanden die slecht waren. Dus het uitaccelereren uit bocht 8. Dat was voor Perez wel weer goed. Maar daar kon eigenlijk Sainz weer niet bij houden. Dus Sainz moest het echt hebben van de high speed bochten. Dus zoals bijvoorbeeld bocht nummer 3. Bocht nummer 4, daar kwam hij heel erg dichtbij. Dan 5 kwam hij dichtbij, 6. Weet je, dus allemaal dat soort bochten waar hij de snelheid meenam in de bochten. Daar was hij gewoon veel sneller als Perez. Alleen Perez was al beter op het gas. Hè? Het uitaccelereren uit de busstop. Dus vanuit de 10-11, zeg maar. 11 uitaccelereren, daar was hij gewoon wat beter. Waardoor hij die mogelijkheid niet kon creëren om hem ernaast te zetten ergens.
Een slidegaatje weer. Ja, nog even kort, McLaren. Norris, Ricciardo, dat begint ook al een beetje pijnlijk te worden. Voor Ricciardo dan.
Ja. Ja, weet je, het is ook zo balen. Want er zijn gewoon twee coureurs die gewoon superleuk zijn. Op de Formule 1 grid. Alleen ja. Norris is gewoon echt de betere. En je ziet gewoon dat het lijkt wel of Ricciardo het ook opgeeft, heb ik het gevoel. Hij blijft happy, weet je wel, alles is leuk. Dus iedereen vindt hem heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel eens leuk gewoon iemand te zien die gewoon echt zegt, ja, ik heb er gewoon echt serieus weet je wel, ik ben gewoon echt nu boos, weet je wel, met de interviews. Want ja, het lukt gewoon niet dit en dat.
Dat hij dat nu al is. Als je ziet wat Zac Brown allemaal zegt.
Ja, maar ik stond bij het vierkantje en hij blijft gewoon allemaal lachen. Hij blijft altijd lachen. Het is altijd leuk bij hem.
Ja. Maar
ik vind dat mag je ook tonen. Ja,
nee,
ja dat moet je. Dat weet je, en dat is het mooie van Max. En dat is het mooie van ook van Leclerc. Dat is, weet je, bij de meeste coureurs, als het goed gaat, dan kan het niet op. En als het slecht gaat, dan is het ook gewoon zo. Weet je, ja. Dan zeggen ze ook gewoon, ja, het was vandaag gewoon een K-dag. En ik ben niet tevreden en alles is fout verlopen. En dat vind ik bij Ricciardo. Het is te veel die smile. En ik wil die emoties zien van wat gebeurt er, weet je. Want je krijgt elke race bijna een pak op je sodemieten.
Ja.
Weet je wel, word een keer agressief. Misschien helpt het ook wel een keer in de auto, weet je. Word agressief, weet je, probeer wat anders. Ja, en dan hoor je toch, ja, hij voelt zich niet happy note. En het kan zijn, hè, als coureur zijn, hè, ik weet het, ik heb er ervaring mee. Als je gewoon een auto hebt waar je geen vertrouwen in hebt, dan ben je eigenlijk al gewoon, zeg maar, doordat je dat vertrouwen niet hebt, ben je al gewoon een seconde te langzaam. En dat is echt gewoon vervelend. En dat hebben we ook bij Vettel gezien natuurlijk, in die situatie waar Leclerc daarnaast kwam te zitten. Ja, dat is gewoon echt vervelend als coureur zijnde. Als je het gewoon niet met die auto overweg kan.
Ja, ik vond wel opvallend die uitspraken van Zak Brown over Ricciardo en over dat contract, dat er misschien nog een clausule in zat. Dat je dat doet en ook op het moment dat je dan zelf niet in Monaco bent. Vind ik wel een beetje... Dat is hetzelfde als ik een heel kritisch stuk schrijf over een coureur en dan even de volgende 3 races overslaan om niet onder ogen te komen. Vond ik een beetje vreemd. Als je er zelf dan niet bent en dan dat soort dingen gaat zeggen terwijl je in Indianapolis bent en dan daar over een coureur gaat praten en dan een beetje zegt dat je dat beter moet en dat eventueel clausules zijn dat hij weg kan. Ja.
Ik denk dat hij iets probeert te triggeren. Kijk, het is heel simpel. Je wilt natuurlijk niet een coureur betalen die een van de grootste... Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat hij nummer 3 of 4 op de lijst staat als de meest verdiende coureurs. Hè? Want je hebt eerst... Wait now. Lewis, dan krijg je Max.
Ik denk dat het andersom is, maar maakt niet uit. Die twee zitten er boven.
Andersom. Ja, en dan krijg je...
Ik denk
volgens mij... Nee. Dan krijg je echt Ricciardo. En dan komt volgens mij Leclerc. Ga zo maar in ieder geval, hij verdient serieus veel meer geld als Norris. En dan denk je op een gegeven moment bij jezelf, natuurlijk als team-eigenaar of team-principal, denk je van ja, oké, wat gebeurt hier? Wat moet ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen? Welke kant kan ik opgaan? En ik denk dat het meer te maken heeft dat hij een beetje probeert te prikken om te zorgen dat ook een kleine escalatie plaats gaat vinden. Want als die escalatie plaats gaat vinden, het schijnbaar staat er in het contract natuurlijk ook performance clausules, dat hij er vanaf kan komen.
Ja.
En het is geen geheim dat Alonso heel goed is met Zak Brown. Hè, ook door het IndyCar geval wat ze gedaan hebben samen. Mm-hmm. Dus ik zie nog wel eens dat Zak probeert Alonso nog 1 jaartje te krijgen bij McLaren.
Ja, over IndyCar gesproken, nog even het laatste Indy 500. Ook een beetje feeststatus aan jou, hè? De winnaar. Die heb jij groot gemaakt.
Oh ja, dat Mark zag Eriksson. Ik in één keer gisteren. Heb het niet gezien. Ja, ik heb het niet gezien, maar ik zag in één keer een flits voorbij komen op televisie dat hij gewonnen had. Ja, die was wel, eerlijk is eerlijk, het was wel een hele lieve jongen. Toen hij bij Keten, maar hij miste ook soms een beetje die agressiviteit. Maar dat laat ook maar weer zien het niveau van coureurs in Amerika en in Europa. Weet je, met Formule 1. Daar zit toch wel echt een groot verschil.
Ja, nou duidelijk. Ga je vandaag nog even naar start-finish, gewoon weer om dat gevoel van gisteren nog even terug te krijgen? Want nu, toen, je was natuurlijk echt de grote ster daar. Mijn vriendin zei trouwens, die appte mij, dat jij hilarisch was op die grid en dat je zelfs met een restauranteigenaar stond te praten, want die had niet door dat het Flavio Briatore was.
Dat klopt wel.
Want je zei van, je restaurant zijn allemaal leeg.
Ja, ex-team principals en ex-teambaas Flavio Briatore / restauranteigenaar.
Ja, en nog een heleboel meer volgens mij.
Ja, hij heeft er best wel veel eigenlijk. Cipriani, Gaia, Crazy Pizza. Ik weet niet wat hij allemaal heeft. Maar bijna heel Monaco heeft hij...
Albers heeft wel die tenten een lopende rekening.
Ja, maar sinds jij dit weekend bent geweest, was die rekening ietsje duurder dan normaal. Dus daar baalde ik een beetje van. Dus ik was blij dat je eindelijk weg bent. Want weet je wat nou het mooiste is van alles van vandaag?
Nou komt het, ja.
De zon schijnt weer. Erik is weer lekker in Nederland en de zon schijnt weer.
Nou, ik moet zeggen, over die menukaart heb ik vrijdag niet eens gezien. Want jij bestelde alles. Jij, doe dat maar. Nee, laat maar komen, joh.
Ja, maar als je dan... Ja, maar het schiet niet op. Want als je een menukaart daar pakt... Nee. En je hebt nog nooit in het restaurant gegeten... Dan zit je daarnaar te kijken. Spannend. En het was ook super laat, hè? En ja, de Stefan en zo, die wou gaan slapen. Dus ik heb snel wat besteld. Maar het was wel lekker eten, hè? Toch of niet? Het was gezellig. Super gezellig.
Zeker. Een dag later was het ook gezellig. Dus ja, niks te klagen. Het was ook leuk om je vrouw weer te zien. Nog een leuk presentje gekregen. Wat ik denk uit je vrouwskoker. Maar
leuk. Ja, daar kreeg ik vanochtend op de eten. Dat vond ze niet zo grappig dat je het al stiekem toch al zelf opengemaakt had, het cadeautje. Niet oké.
Okay. Hoe weet zij dat dan? Nee, ik moest.
Dus wat gebeurt er, dames en heren, voor de luisteraars? Ik begrijp het helemaal niet meer. Mijn vrouw had een klein presentje gekocht, omdat. Het is ongelooflijk, maar. Hoe heb je het voor elkaar gebokst eigenlijk?
Wat heb je vorige week al bekendgemaakt. Dat hoef je nu niet weer okay. te brengen.
Maar mijn vrouw had iets leuks gekocht. Een cadeautje voor de kleine die op komst is. En Erik, die heeft zich niet kunnen weerhouden. Om dat pakketje mee te nemen naar huis. En die is gewoon zoals een kleine hamster. Is hij dat pakje gaan openmaken. Op zondagavond. Rond 11 uur, 12 uur of niet?
Nee, vrijdagavond al.
Heb je het serieus vrijdagavond al opengemaakt?
Ja, maar wat... Oké, okay. Even omdraaien. Wat denk jij? Als mijn vriendin al weet dat ik iets krijg... Want Lieselore had al gezegd dat ze iets zou geven. Denk je nou echt dat ik het hele weekend... dat mijn vriendin tot maandag kan wachten wat daarin zit?
Dat is toch heel normaal? Je maakt dat toch met z'n tweeën open? Nee, is dat niet voor jullie?
Die wil weten wat erin zit. Ik zal het er zo even zo ophalen.
Het is voor de kleine die komt. Dus ja, niet voor jullie. Dat doet het
in november pas openmaken.
Ja, nee, maar gewoon met z'n tweeën op de bank. Gewoon gezellig, dat is toch leuk? Jezus, ben je aromantisch, zeg. Wat een drama, zeg. Poh, ben ik blij dat ik niet met jou samen woon.
De grootste romanticus zit aan de andere kant van de lijn.
Het is ook gezellig thuis bij jou.
Ja, bij jou in de auto, hé. Ik heb er weer in de achterste gezeten. Ik dacht dat je vervelend was toen je een keer naast mij in de auto zat. Mijn god, zeg. Ja, alleen maar commentaar.
Nee. Zullen we maar niet beginnen? Zullen we nog even uitleggen hoe jij achter het stuur zit?
Ja, oud op, man.
Dat is niet te doen, man. Ik heb nog nooit in mijn hele leven... Zelfs een rallycoureur, die zit niet zo dicht op zijn stuur als jij. Jij hebt gewoon vetplekken op je voorruit staan. Omdat je voorhoofd er tegenaan zit en je neus. Dus je moet elk weekend moet je gewoon met glasjes die voorruit schoonmaken. Je kan niet eens... Als jij de radio harder of zachter moet zetten... Dan moet je uitstappen om op de achterbank te gaan zitten... Om je radio te bedienen die in het middenconsole zit. Omdat je er gewoon niet bij kan. Zo dicht zit je op het stuur. Het is niet te doen.
Ja, het is inderdaad een heel realistisch beeld. Heel realistisch beeld van hoe ik in de auto zit.
Ik ga een foto maken de volgende keer. En die zetten we op jouw Twitter-account.
Ik vraag een straatverbod aan, een gebiedsverbod. Ik kom niet meer in mijn buurt.
Okay, let's go.
Chris, dankjewel voor je tijd en de uitleg en de anekdotes. Vooral die van Alonso Hamilton in Hongarije. Hey, die had nog nooit gehoord.
Weet je wie het heel goed deed in de qualifying, by the way?
Nou.
Vettel. Ja. Vond je niet Vettel dat hij het mee goed deed of niet? Ja, ik weet dat het niet mag altijd, maar omdat je gewoon geen structuur hebt. Je moet even gewoon een lijstje maken waar we doorheen gaan. Maar Vettel deed het echt heel goed, meen ik echt serieus.
Nou, oké. Okay. Die kan Sebastian Vettel in zijn zak steken. Hey Chris, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En over 2 weken zijn we er weer dan naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Dus graag tot dan.
Super, dank je.